Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je eenvoudig een goed gespreide portefeuille opbouwen? Kijk op saxo.nl en ontdek de voordelen van maandelijks beleggen met Auto-Invest. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
Mocht je dan een handelsoorlog krijgen, dan staat die sector er niet zo best voor. Dus ik zou dan wat dat betreft liever gaan voor wat stockpicking of voor wat specifieke sectoren dan voor een hele brede Latin America of Brazil ETF.
Ja, beste beleggers, bosbouwaandelen maken een pas op de plaats op de beurs of doen zelfs een stap terug, ondanks het feit dat de vraag naar hout voorlopig hoog blijft. Hoe kan dit? Dat ga je allemaal horen in deze aflevering van Voorkennis.
Three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en bij mij zitten Loege Schilder en Michiel Pekelharing. In de vorige aflevering hoorde je alles over duurzaamheid, alle duurzame beleggingen. En we blijven in de groene hoek. We gaan het hebben over bosbouw. Je hoort welke invloed Trump op deze sector gaat hebben. En we gaan een concrete sectorfavoriet noemen om in te beleggen. Michiel, waar wil je beginnen eigenlijk?
Nou, ik wil eigenlijk beginnen bij het verleden. Ik heb de afgelopen jaren verschillende malen wat bosbouwaandelen aangeraden. Ja. Belangrijke reden daarvoor is dat ik eigenlijk wel zie, je staat in zo'n boom sla je heel veel CO2 op. En het mooie is, als je hem omhakt en gebruikt voor iets, dan zit die CO2 er nog steeds in. En als je een nieuwe boom plant, dan vang je nog meer CO2 af. Dus dat is eigenlijk een van de onderlinge gedachten. En daarnaast heb je een vrij stabiele inkomstenstroom. En die een mooi, vrij voorspelbaar dividend oplevert. Waarom zijn die aandelen niet zo goed gegaan? Nou, de dividend, dat was mooi in de periode dat de rente nog een stuk lager stond. Maar de afgelopen jaren is de rente omhoog geschoten. En hebben inkomstenbeleggers eigenlijk veel meer keuze gekregen. Wat ook meespeelt is dat heel veel eigenlijk van het hout wordt gebruikt voor papier, voor de woningbouw en andere dingen. En die afzetmarkten die zijn de afgelopen jaren niet zo heel goed geweest. Met name de verpakkingsmarkt die heeft het best wel lastig gehad. En alles bij elkaar zie je dat heel veel van die bosbouwaandelen redelijk blijven liggen. Eén uitzondering is storen en zo, daar kom ik later op terug. En of wel iets stijgen, maar dat ze wel achterblijven bij het marktgemiddelde.
Hoe komt het eigenlijk dat die markt zo moeilijk is?
Dat is deels ook cyclisch gedreven. Dat je heel veel bepaalde dingen, wat op zich wel heel gunstig is, is dat je betere verpakkingen krijgt, dat er minder verpakkingen gebruikt worden voor allerlei artikelen. Maar ja, het nadeel is wel hetzelfde met papier en andere zaken. Het is best wel een cyclische eindmarkt. Maar ik kom toch weer terug op dat duurzame element. Want je ziet nu steeds meer dat die bedrijven doorhebben van wacht eens even. Wij hebben een soort van goud in handen met onze CO2-opslag van onze bomen en wat we daarmee kunnen doen. En een van de ondernemingen die op dit vlak voorop loopt, die zich ook echt steeds meer positioneert als echt duurzaam bosbouwbedrijf, is het Amerikaanse Rayonier. En wat doen die? Nou ja, die planten natuurlijk bomen. Die hakken ze vervolgens na een jaar of 10, 20 om. En het mooie is dat je dan kan kijken van ja, wanneer ga ik die bomen omhakken? Wanneer heb ik het meeste rendement? Jonge bomen, dan mocht er heel veel vraag zijn naar pulp, dan kan je die daarvoor gebruiken. En anders laat je ze groeien en dan heb je later veel dikkere stammen waar je veel meer mee kan doen en op een andere manier rendement uit kan halen. Maar ze zijn er ook achter gekomen dat er best wat vraag is naar hun grond voor andere duurzame activiteiten. Ze hebben vorig jaar bijvoorbeeld voor de eerste keer in Texas, waar anders, hebben ze een enorm zonnepark aan laten leggen van 150 megawatt, genoeg om 30.000 huizen van stroom te voorzien. En dat kan dan ook op die tussen die bossen door, als het ware. De terreinen die ze daar dan hebben, die ze dan niet voor bosbouw gebruiken. En dat willen ze eigenlijk veel meer gaan doen. En dat scheelt ook nog eens 250.000 kubieke ton van CO2-uitstoot. Een ander initiatief is eigenlijk dat ze de CO2 onder de grond opslaan. Maar daar hebben ze dan ook speciale, zoals ze dat zo mooi noemen, poor space lease agreements. Dus eigenlijk verhuren ze dan een deel onder hun grond aan bedrijven die ergens een fabriek hebben staan, de CO2 afvangen en die dan onder de grond opslaan om op die manier CO2 neutraal te blijven. En daar hebben ze nu iets van 30.000 hectare van beschikbaar gesteld. En alles bij elkaar krijg je allemaal van die inkomstenstromen erbij. En daarnaast kunnen ze, ja, er hangt steeds meer een prijskaartje aan CO2-uitstoot. In Europa hebben we het hele handelssysteem met een prijs die alle kanten op stuitert. Daar heb je er steeds meer van wereldwijd. En in Nieuw-Zeeland gebruikt Ryanair dat om eigenlijk via hun manier de CO2 die ze opvangen met de bosbouw te verkopen. En dat levert vorig jaar al 23 miljoen extra inkomsten op. En als ze dat op meer manieren gaan doen, dan heb je eigenlijk best wel een leuke motor onder die stabiele inkomstenstroom die je van jezelf al hebt. En de wijze waarop, nou ja, je gaf al aan, in de vorige aflevering al aan, dat beton en glas en staal, dat daar enorm veel CO2 voor gebruikt wordt. Ik verwacht echt wel dat dat hout een bouwstof is van de toekomst. Want dan heb je eigenlijk gewoon de CO2 erin zitten. Het wordt afgevangen. En het is volgens mij meer dan de helft tot 80% minder CO2-uitstoot dan op andere manieren bouwen. Mm-hmm. Dus ik zie dat nog steeds wel als een groeimarkt. De ellende is wel, het is een groeimarkt waarvoor je wel behoorlijk wat geduld moet hebben voordat het zich uitpakt. En in de tussentijd zit je met die cyclische eindmarkten zoals karton, papier, verpakkingsmateriaal en andere zaken. Maar juist omdat je die onderliggende groei hebt en omdat het een segment is wat net even anders is, zou ik dat toch wel in een portefeuille willen verwerken. En dat bij voorkeur via Ryanair, wat je dan toch altijd weer op ruim 3% rendement via dividend oppakt. En met al die andere initiatieven daarnaast heb je nog wat extra inkomstengroei. Of je moet het wat breder doen in de iShares Global Timber and Forestry Usage ETF. En daar weegt Ryanair het zwaarst in mee, 8%. En dan heb je 30 bedrijven, zodat je het specifieke bedrijfsrisico ook wat afgedamd hebt. Want wat wil Trump ermee? In hoeverre zijn die importheffingen en exportheffingen die allemaal in wil voeren een bedreiging? Voor Ryanair minder. Die doen vooral zaken op de eigen Amerikaanse markt. Maar je ziet veel andere bedrijven wel die dan bijvoorbeeld veel naar China vervoeren. Als China dan weer maatregelen neemt daartegen, dan is dat ook weer een extra risicofactor. Dus het is niet dat het een helemaal blootgesteld van de andere economische ontwikkeling is deze sector. Eén bedrijf wat daar niet zoveel last van zal krijgen waarschijnlijk is Store Enso, want die hebben hun portie ellende al gehad. Ik heb de onderneming een aantal jaar geleden aangeraden. En aanvankelijk ging het prima, maar waar is het misgegaan? Het is eigenlijk vorig jaar al misgegaan in 2023, want de Europese containerboard en consumerboard packaging.
Wat doen zij precies door?
Zij hebben een bosbouwdivisie en ze hebben ook heel veel activiteiten om dat hout te verwerken tot allerlei dingen. En ze kunnen niet, voor een groot deel creëren ze hun eigen hout, maar voor een deel zijn ze ook al afhankelijk van andere partijen voor het leveren van die hout. Dat was het jaar daarvoor, was het een ellende, omdat ze ook deels hout uit Rusland hadden. Door de Russische sancties moest je opeens ergens, en dat was vaak tegen hogere prijzen, hout inkopen. De afzetmarkt, wat ik net zei, die voor heel veel van hun producten, die zakte in. Met als gevolg dat de EBITDA flink daalde en ze over bepaalde convenanten dreigden te gaan. Vorig jaar was de netto schuldpositie 5,4 maal de EBITDA. En binnen de sector is iets van 3,5 wel gebruikelijk. Dus dit was echt heel hoog. Ze moesten als een gek maatregelen nemen. Eigenlijk om die EBITDA weer op peil te krijgen. En om geld vrij te spelen voor het aflossen van die schulden. Dat lijkt op zich wel te gaan lukken. Maar dat creëert ook wel een hele negatieve nieuwsstroom. Want enkele weken geleden waren ze in de nieuws dat ze bepaalde leveranciers niet betaald zouden hebben. En achteraf bleek dus dat ze dat wel zouden doen, maar dat ze alle partijen hadden gezegd van oké, wij moeten wat slimmer met ons werkkapitaal omgaan. Jullie krijgen voortaan een week later betaald en dan zitten we wel binnen onze termijn, maar dan hebben wij iets meer werkkapitaal en iets meer speelruimte. En als je dit soort dingen krijgt bij een bedrijf, dan heb je altijd wel iets van in hoeverre gaat het goed? Nou ja, ik denk dat het goed gaat. Ze hebben nog een grote faciliteit in China die verkocht wordt. Is dat nieuws? Nee, ze hebben in 2022 hebben ze daar al een afspraak over gemaakt. Maar de afwikkeling daarvan die duurt en duurt en duurt en onduidelijkheid. Maar ondertussen zijn ze wel heel veilig in Europa. In zoverre dat ze dus niet het risico lopen met exporten naar de Verenigde Staten. Dus gewoon driekwart van de inkomsten wordt op het eigen continent gegenereerd. En geen enkel land is goed voor meer dan 10% van de afzet. Dus je hebt wel een bedrijf dat best wel veilige afzetmarkt heeft, ook goede spreiding over sectoren. Ze kunnen voor een deel hun eigen hout doen. Ik denk dat uiteindelijk gaat het wel goed komen. Maar dit is niet 1, 2, 3 iets waar ik op korte termijn heel veel van verwacht.
Hoe is de schade op de beurs geweest voor Store Enzo?
Die staan volgens mij 30% lager dan een jaar geleden. Ja. Okay. En daarvoor was het redelijk opgelopen.
Mm. Oké.
Okay. Ja. In de vorige aflevering hadden we het natuurlijk ook over die inflatie. De PC kwam uit in Amerika. En die blijkt toch wat hardnekkiger en wat hoger te liggen dan we met z'n allen dachten. Ja, dus naast die directe verdienmodellen van die bosbouw heb je ook zeg maar je grond die meer waard wordt met ongeveer die inflatie. Dus wat dat betreft is die inflatie ook een...
En die waarde was voor mij ook een van de redenen om die aandelen aan te raden. De ellende is alleen dat het heel veel tijd kost om die waarde eruit te gaan. Ja. En ik merk nu wel, je ziet ook forestry steeds meer terugkomen in professionele beleggingsportefeuilles. Sommige, ik zag in Engeland zelfs, had je al een partij die dit aanbood aan mensen die zelf hun pensioen opbouwden om die manier als het ware in bomen te gaan beleggen. Dus ik denk wel dat het absoluut een marktsegment is wat de komende jaren steeds meer van gaat horen. Zeker ook met die CO2-eigenschappen. Maar de ellende is dat het gewoon meer tijd gaat kosten dan je eigenlijk zou hopen en wensen.
Ja, en wat je terecht zegt, die lange termijn. Ja, je ziet toch ook heel vaak voorbeelden van de korte termijn. Een paar maanden geleden was ik bij een presentatie van een bosbouwbedrijf uit Finland. En die zijn dus ook nu bezig om die bosbouw... wat minder in de monocultuur te doen.
Ja.
En meer verschillende boomsoorten door elkaar heen. Ja, dat is misschien wel iets minder efficiënt op de korte termijn. Maar op lange termijn veel gezondere bodem.
Je gaat allerlei ziektes tegen. Het is
minder bosbranden. Ja. Dus dat is uiteindelijk op lange termijn levert. Verwachten zij dat een stuk hoger rendement oplevert direct. Maar ook voor de biodiversiteit en voor het klimaat.
Absoluut, want het voordeel van de biodiversiteit zit er maar nu vooral in dat als de bomen van bosbouwbedrijven komen, je niet natuurlijke bossen hoeft te kappen. Dus dat je het op die manier die vervanging hebt, dat je natuurlijke biodiversiteit behouden blijft. Maar dit zou inderdaad nog een extra goede stap zijn om...
En je ziet wel dat de eerste bedrijven, of dat er steeds meer bedrijven die stap aan het maken zijn. Nou, daar zou dan weer een extra verdienmodel bij kunnen komen voor die bedrijven. Zeker als ze dat in certificaten kunnen verwerken.
Ja.
Maar goed, het is wel lange termijn. Ja, en ik zie in ieder geval best wel wat aandelen die dan een lange termijn keuze maken, die op de korte termijn een verdienmodel misschien raken. Ja, daar gaat meteen een hap uit de koers vandaan. Dus ja, beleggers zouden toch af en toe wat vaker naar de wat langere termijn kunnen kijken.
En het mooie is, ik moest ook denken toen ik over deze bedrijven schreef aan mijn oom in Nieuw-Zeeland, die nu met pensioen is, maar voor zijn eigen pensioen heeft hij ooit een stukje grond gekocht en er allemaal bomen op geplant. En dat was een deel van zijn pensioenvoorziening, gewoon de groei van die bomen.
En dat Ryanair, zat dat bij jou ook op de radar of helemaal niet eigenlijk? Nee,
okay. Nee, dus ik heb tot nu toe daar nog niks mee gedaan. Maar goed, ik ga het naar aanleiding van de uitzending van Michiel zeker even bekijken.
Voor kennis.
Er zijn ook wat lezersvragen binnengekomen die we kunnen gaan behandelen. Een lezer vroeg ons, het komt er eigenlijk op neer, is het tijd om een deel van zijn portefeuille in cash om te, of haar, ik weet niet wie de vraag gesteld heeft, in cash om te gaan zetten, voor het risico van algehele overwaardering. Is dat iets waar jullie iets over willen zeggen?
Absoluut. Waardering is natuurlijk zeker een factor, maar je moet ook kijken hoeveel liquiditeit er momenteel in de markt rondklotst en hoe het... momentum eigenlijk is. Het is heel moeilijk om die markt dan te timen aan de hand van waardering. Dat kan zomaar nog verder oplopen en nog verder oplopen. En als je dan nu een deel van de markt van je portefeuille verkoopt, wanneer ga je het dan terugkopen? Nee. Tegen welke koers? Nee. Dus dit kwam ook naar voren in de ronde tafel. En Luc Aber die had er een hele mooie over. En die zei van je kunt in dit soort gevallen kan je even plat op de grond gaan liggen. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat je geen meter vooruit komt. Dus ik zou het eigenlijk ook om willen draaien. En kijken van wat zijn je financiële doelen? Waarom ben je begonnen met beleggen? Hoe wil je die bereiken? En als je zegt van ik wil dat, kan ik ook op andere manieren bereiken dan met aandelen. Of dat je zegt van ja, het risicoprofiel, dat kan ik misschien ook wat afbouwen. Dan zou dat meer aanleiding moeten zijn om de portefeuille wat bij te stellen. Want het ellende met waardering is, ja, het is heel hoog gewaardeerd, maar het kan altijd nog hoger worden.
Mm-hmm. Ja, en er zijn ook wel grote verschillen, hè? Dus die markt die is hoog gewaardeerd. Maar voornamelijk omdat er een aantal bedrijven met een hoge waardering heel zwaar weegt. En er zijn ook heel veel bedrijven die aanzienlijk lager gewaardeerd zijn. En in mijn strategie ook voor de duurzame portefeuille probeer ik echt wel die hogere waarderingen wat te vermijden. En de lage waarderingen wat op te pakken. Goed, maar ja, dan had je dus ook Nvidia het afgelopen. Dan heb je dus ook Nvidia het afgelopen jaar gemist. Ja. Dat hoort er dan ook bij. Ja. Dus dat is een keuze. Maar er zijn genoeg laag gewaardeerde bedrijven.
Een andere luisteraar of kijker van de podcast, die vroeg ons naar, die wil zich gaan verdiepen in Latijns-Amerikaanse aandelen. Weet jullie daar iets van in die hoek?
Of is het ik heb Europese en Noord-Amerikaanse. Ja. Ik focus me daar niet op.
Nee. Het is, als je naar Latijns-Amerika kijkt, is het voor een heel groot deel de Braziliaanse markt. Ja. Argentinië wordt uit elkaar gerukt door torenhoge inflatie. En dat is eigenlijk non-investable. En Brazilië zie je dat de economie best wel goed draait. Dat de centrale bank die vrij recent eigenlijk nog onafhankelijk is geworden, de inflatie behoorlijk goed bestrijdt. Dus als je daar wat mee wil doen, dan zou ik vooral kijken naar bedrijven die profiteren van de lokale consumptie, van de lokale groei. En dat is wel oppassen, want als je dat via een ETF zou doen, dan koop je ook heel veel grondstofbedrijven. En die zijn juist weer wat kwetsbaarder voor een scenario waarin er echt een handelsoorlog komt. Omdat heel veel van die bedrijven denken aan Balen en die leveren allemaal grondstof aan China. Ja. Mocht je dan een handelsoorlog krijgen, dan staat die sector er niet zo best voor. Dus ik zou dan wat dat betreft liever gaan voor wat stockpicking of voor wat specifieke sectoren dan voor een hele brede Latin America of Brazil ETF.
Ah, okay. En hou je valutarisico in de gaten.
Ja.
Dus dan heb je 20% rendement op je aandelen en dan ben je de 30 kwijt in de valuta.
Ja.
Dan schiet het ook niet echt op.
Nou ja, en dan tot slot luisteraar die eigenlijk wil weten, nou ja, met Trump aan het roer, de S&P 500 kan het goed gaan doen. Is het een idee om een gelijkgewogen ETF om gewoon op de S&P 500 aan te schaffen?
Hey,
gelijkgewogen. Het is wel grappig. Vorige week zat ik bij een congres en daar kwam eigenlijk hetzelfde onderwerp naar voren. En dat waren dan professionele beleggers. En die waren dan die zijn echt gaan afwegen van ja, wij hebben een positie in aandelen. Doen we dat via de reguliere S&P zoals we dat eigenlijk altijd doen? Of gaan we een gewogen versie doen? Uiteindelijk hebben ze vastgehouden aan de reguliere aanpak. En daar zijn ze nu heel blij om. Omdat met name die Magnificent Seven vrolijk doorgekacheld zijn. En ik denk dat dat ook wel een risico is wat je... Er stroomt enorm veel geld nu naar de aandelenmarkten. En dat gebeurt voor een heel groot deel via ETF's. En een heel groot deel van dat geld komt terecht in de grootste bedrijven, de Magnificent Seven. Dus zolang die trend nog aan het gaan is, is het eigenlijk een beetje tegen de stroom inzwemmen met een gelijkgewogen ETF.
Oké, okay, nou.
Ja, ik heb er wel een iets andere.
Ja, dat wordt interessant.
Ik weet het ook niet, hè. Dus laat ik die even voorop stellen. Dus de afgelopen tijd was het inderdaad de marktwaarde gewogen die het zo fantastisch gedaan heeft. Maar daardoor is dus ook wel die waardering opgelopen en alles wat erbij hoort. En het argument om equal weight te doen is dat de hoogste bedrijven met de hoogste marktwaarde, die zijn dat niet alleen omdat ze zoveel winst maken, maar ook omdat ze hoog gewaardeerd zijn. Dus ja, en als er dan heel veel geld heen stroomt, worden ze nog hoger gewaardeerd. En op een gegeven moment zou een bubbel kunnen ontstaan. En die bubbel kan natuurlijk ook weer leeglopen.
Ja.
En met die marktwaarde gewogen index ben je dus gevoelig voor het ontstaan van, of voor het ontstaan van bubbels en voor het leeglopen daarvan. Voor mij een reden om juist naar equal weight te kijken. Nou, Goldman Sachs, voor wat het waard is, maar die kwam een maandje geleden met een bericht dat zij door die hoge waardering voor de aankomende 10 jaar een laag rendement verwachten.
3% of zo? 3%,
ja, inderdaad. En dat ze verwachten dat de equal weight het 8% beter gaat doen dan die marktwaarde gewogen. Goed, en ik kan het helemaal volgen. Of het uit gaat komen, weet je natuurlijk nooit. Maar de kans dat dat die grote 7 bedrijven nog een keer diezelfde run gaan laten zien als de afgelopen 15 jaar, ja, dan worden ze wel echt enorm groot. Want nu zijn de grootste zes zijn net zoveel waar. Dus Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon en Google zijn met z'n zessen net zoveel waard als alle aandelen in Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Canada bij elkaar.
Hoe verhouden de winsten zich van al die aandelen tot die grote zes?
Die winsten zijn hoger in al die landen. Okay. Dus, maar goed, weet je, er is natuurlijk een reden voor waarom ze zo hoog zijn. Maar dat zit hem voor een gedeelte in de winstgroei. Maar je ziet nu bij Alphabet al dat de overheid aan monopolie begint te zagen. Microsoft heeft gisteravond op het eind van de beurs een bericht gekregen dat ze onderzoek gaan doen naar vermeend monopoliegebruik. Amazon zou natuurlijk ook niemand verbazen als die een keer aan de beurt is. Meta is al licht in onderzoek. Dus op het moment dat de Amerikaanse justitie echt maatregelen gaat treffen om een dominante marktpositie af te bouwen.
Hoe groot is het risico onder Trump?
Ja, dat is een goede vraag. Maar bij Alphabet ligt hier, die uitspraak is gedaan en daar gaan we het zien. Maar het is wel gewoon een groot risico. En dan is het meteen 35% van je portefeuille.
Ja.
En ze zijn extreem hoog gewaardeerd. Dus als je verwacht dat ze gelijk presteren dan die anderen, dan zijn ze te duur. Ze kunnen deze waardering alleen goed maken als ze twee keer zo hard blijven groeien dan de rest van de markt.
Ja, je ziet de afgelopen jaren eigenlijk al zo die winst van Nvidia schoot nog sneller omhoog. Ja. Dan de koers. Dus
in Nvidia, bizarre situatie. Bij Nvidia is dat wel. Bij Nvidia is dat wel. Ja. Maar bij Nvidia wordt dan wel verwacht dat over 2-3 jaar die groei gaat afvlakken.
Ja.
Daar is de koerswinstverhouding van 52 niet naar.
Nee. En wat je wel in gedachten moet houden is natuurlijk ook de rente. Omdat dit soort bedrijven heel erg afhankelijk is van die toekomstige winsten. Als die rente inderdaad niet zo snel naar beneden gaat als verwacht, of zelfs stijgt, dan zijn ze wel kwetsbaar.
Ja.
Maar ja, dat
Goed, en we weten natuurlijk allebei niet. Hè? Over een jaar, dan is het allemaal heel gemakkelijk. Want dan hebben we precies gezien wat er gebeurd is. En dan kunnen we het helemaal uitleggen.
Dat is altijd.
Maar voor mij is het Ik wil in mijn portefeuille graag die bubbels vermijden. En kies daarom voor Equal Weight. Ja. Met als gevolg dat als de top van de index goed gaat, Dan loop je dat mis.
Okay. Dus, ja. Oh ja. Voor's en tegen's dus van Equal Weight.
Mag ik nog één argumentje noemen?
Ja, natuurlijk.
Nou ja, wat ook opvalt is dat er steeds meer, met name in Amerika, komen er steeds meer producten met een leverage. Dus er komen leverage single stock ETF's. En dan wordt het natuurlijk heel gemakkelijk. 3 keer Tesla. Ja, dus een euro die erin gaat, dan wordt er 3 aandelen Tesla voor gekocht. Maar goed, dat gaat natuurlijk heel goed
zolang het omhoog.
Maar het gaat ook heel hard als het een keer draait. En dat, goed, ik weet niet hoe groot dat risico is, maar het was ook een risico in 2008 dat er met leverage de boel omhoog gebracht was. Dus dat is wel dat is nog eentje waar ik.
Het is ook wel, die aandelen zijn bijzonder liquide. Dus als het verkeerd gaat, is dit een deel van je portefeuille waar je nog in kan handelen. En heel veel andere aandelen, daar is het handelsvolume dan vaak zo laag dat als je daarin wil handelen, dat je dan dat de spread zo groot is dat je enorme verliezen erop pakt.
Mm.
Dus dat kan ook nog tegen ze werken. Maar ja, wat ik heb nu heel sterk iets van, je moet gewoon niet tegen deze stroom in gaan zwemmen.
Oké.
Okay. Ja. Dat snap ik ook.
Oké, okay. Voor's en tegen's en we blijven het volgen. Laten we naar de vooruitblik op de volgende week gaan. Op de komende beleggersweek. Loegen, mag ik jou daar als eerste?
Zeker. Nou ja, voor mij wordt het wel een bijzondere week. Want ons fonds is gelanceerd. Dus daar gaan we mooie dingen mee doen de aankomende week, hoop ik. Of ga ik vanuit. In ieder geval voor de mensen die willen instappen. En ik kijk ook naar hoe de economie zich ontwikkelt. Met name in Amerika en Europa komen natuurlijk heel veel cijfers. Jobless of de non-farm payrolls. Dat zal ook denk ik mede bepalend zijn of de eindejaarsrally er nog in zit.
Michiel?
Ik ben benieuwd naar de OPEC Plus top die eigenlijk komende zondag gehouden zou zijn, maar die nu pas uitgesteld is naar 5 december. donderdag. Omdat een aantal van de ministers, de olieministers van OPEC Plus, bij een andere meeting waren. En wat wordt er besproken? Er wordt vooral besproken of zij hun vrijwillige productiebeperkingen in stand houden. Met het oog op wat er nu gebeurt met China. Mogelijke dreiging van een handelsoorlog. Is de kans groot dat zij zeggen van oké, wij gaan nog niet zoveel olie oppompen als we zouden kunnen doen. Als ze dat zouden doen, als ze alles eruit kast halen, dan zouden ze 5,9 miljoen vaten per dag extra op kunnen pompen. Maar zoals we in de vorige aflevering al aangaven, is een klein verschil eigenlijk al voldoende om die markt een bepaalde kant op te duwen. En een grote risicofactor is natuurlijk Donald Trump met het 3-3-3-beleid wat hem is aangeraden. Had je dat gehoord?
Ja.
Dat 3% economische groei nastreven, 3% begrotingstekort maximaal en 3 miljoen extra vaten olie per dag eruit halen. Ik heb even gekeken, voor dit jaar is de olieproductie in de VS van 12,9 naar 13,2 miljoen vaten per dag gegaan. Als er 3 miljoen vaten bijkomen, dan zie ik de olieprijs $20-25 per vat.
Ja.
Dat wordt dan een hele interessante periode voor onder meer luchtvaartmaatschappijen natuurlijk. En bedrijven die gewoon voor een groot deel van hun materiële zaken eigenlijk afhankelijk zijn van olieprijs. En dicht bij huis is dat bijvoorbeeld AkzoNobel. Volgens mij 50-60% van de grondstoffen, dat is olie gerelateerd. Dus dat kan nog een opvallende meevaller worden, mocht Trump echt voor 3-3-3 gaan.
Ja, mocht hij dat voor elkaar krijgen. Ja, okay.
Dat is inderdaad de vraag. Meestal blijft het bij een paar Twitterberichten.
Ja. Oké, nou dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen op Facebook, X en Instagram. En ga regelmatig natuurlijk naar onze site beleggersbelangen.nl. Abonneren kan op YouTube en op Spotify. Donderdag 5 december, dan zijn we er weer met een nieuwe Voorkennis. En dan zit hier het illustre duo Menno van Hoven en Karel Merks. En we gaan het dan over, onder meer hebben over speciale dividenduitkeringen. Heeft u vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand die voor wie deze podcast ook interessant is? Tip hem vooral en stuur de link door. Dat was het. Tot volgende week. Een lucratieve beleggingsweek gewenst. En tot dan.